Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Allemaal, hè? We zijn er weer met een uitzending Vandaag in Side met Johan Derksen, Wie het Duk, René van der Gijp en Annemie Koekoek. Koekoek, ja, goed. Onvermijdelijke vraag, Annemie. Heb je al een vriend?
Ik ben leuk aan het daten.
Oh, vertel.
Ja, wil ik eigenlijk verder niks over zeggen. Mag dat?
Wacht even, je gaat dus in allerlei programma's zitten om eventueel een relatie op te kunnen bouwen.
Allerlei programma's? Ik heb 3 jaar geleden meegedaan in Boer Zoekt Vrouw.
Ja, nou ja, dat is het programma natuurlijk.
Dus. Dan heeft dat niet heel Nederland de rest van mijn leven de recht op mijn liefdesleven.
Maar hij is vrij serieus dus?
Nou, ik ben leuk aan het daten.
Oh, oké.
Okay. Is het een boer?
Nou, lekker. Dit wordt heel leuk.
Het is wel een open boek, hè, onze Annemie.
Is het een man?
Ja, dat wil ik nog wel verklappen. Het is een man.
Ja, dat zou geen koe zijn geweest. Dus dan is het weer gaan opwekken.
Ja. Een vrouw is ook nog een mogelijkheid, natuurlijk. Maar nee, niet
nee. Je had ook bij de televisiegala kunnen zitten vanavond, hè?
Ja! Ik had gewoon een date kunnen hebben met 2 mannen.
Ja, met John en met Kees, toch?
Ja, 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 ik zou
maar
met
die twee heb je niet zoveel.
Nee, daarom zit ik nu bij
je. En daarbij... Je kunt hier beter zitten dan bij dat enge volk daar.
Ja, je zit je op te vreten. Ik merk het net ook al een beetje. Je vindt het verschrikkelijk, hè, die gasten daar.
Het is een seniele verkleedpartij van gekken die zichzelf overschatten.
En ondertussen...
Wij zouden er zo bij kunnen zitten.
Ja, dat zou ik weer... Wij hebben er ook een paar jaar geleden nog gezeten. Zaten wij er met z'n tweeën
bij.
Ja, waren we er ook nog bij.
Maar ik heb me, toen ik hier verdwaalde, heb ik me voorgenomen om nooit naar feesten en bijeenkomsten gegaan. En daar ben ik tot nog toe in geslaagd. Ik ben nog nooit ergens geweest.
Je hebt ook geen moeite voor hoeven doen, heb ik de indruk. Dat is tot nu toe heel goed gegaan.
Nee, dan moet ik zeggen, de uitnodigingen regenen ook niet binnen.
Nee. Maar nou is het iets lastig. Ik kreeg een mailtje van de directeur dat we moeten roepen jachtseizoen. Mensen moeten stemmen.
Jachtseizoen.
Jachtseizoen. Jachtseizoen.
Hij heeft mij dat mailtje niet gestuurd.
Nee, jachtseizoen moeten we roepen. Jachtseizoen.
Ook niet gas.
Ja. Maar ja,
alleen jij.
Wij vinden het ook wel leuk als John de Bever wint, toch?
Nou, John de Bever, dat is een persoonlijke vriend. En jachtseizoen is van zijn collega's van ons. Niet dat ik ze ken.
Nee, heeft helemaal geen nut. Jachtseizoen! Heeft geen nut meer wat we nou doen. John de Bever, het maakt niet uit. Het zou wel grappig zijn, toch?
Ja. Als de Bevertje win.
Ja.
Nou ja, hij heeft er hard genoeg voor gewerkt.
Dat zou je kunnen stellen, ja. Hij heeft er werkelijk alles aan gedaan, deze twee. Ongelooflijk.
Ja.
Ik denk dat Kees spontaan klaar komt als hij wint op tv.
Denk je dat?
Ja. Ja.
Daar is hij toe in staat.
Kees is helemaal over zijn toeren.
Oké. Okay. Jij zat gisteren met die kalkoen in je maag. Ik denk.
Ja, kalkoenen, man.
Jij snapte die kalkoenen niet helemaal. Je zei, dat kan toch niet met die kalkoenen?
Dat kan toch niet.
Zoveel stikstof.
Nee, dat kan toch niet.
Nee, dat is wat ze uitspaarden, hè, alle auto's.
Oké. Okay.
Ja, weet jij dat hoe dat zit met die kalkoenen?
Ik hoor het vaker inderdaad, dat er een kalkoenenbedrijf op de Veluwe zou zitten die heel veel stikstof uitstoten.
Ja.
Ja.
Dat zeg je ook niet zoveel. We hebben even uitgezocht. Even kijken, een kalkoenbedrijf met 24.000 dieren... stoot meer per jaar stikstof uit dan alle Nederlandse automobilisten dit jaar besparen... door niet 130 te rijden, maar 100. Ja.
En hoeveel is dat dan?
Nou ja, veel. Want je mag toch niet meer 130 rijden? Dat is de 120.
Nee, maar die auto's zijn niet de grootste vervuilers. Maar nee. Je kunt alleen vaststellen dat dat kalkoenbedrijf... is een soort Tata Steel.
Ja. In die top 10 van meest vervuilende of stikstofuitstotende bedrijven staan...
Papierfabrieken.
5 veehouderijen en de rest is dus andere type industrie, zo las ik. Ja.
Ja.
Ja, maar ja. Ja, moet je ermee sluiten? Mensen failliet laten gaan uitkopen, ja.
Nou ja, 500 tot 600 piekbelasters moeten uiteindelijk... of binnen een jaar iets anders verzinnen of uitgekocht worden. Wat vind je daarvan, Annemiek?
Nou, ik vind dat het vooral ook heel erg vreemd werd. Dat er, de eerste vraag was, na het rapport van Remkes... was wat de NOS ook meteen aan politici stelde... wat vind je ervan dat boeren verplicht moeten gekocht? Maar er is nog een hele weg voor natuurlijk. Ze krijgen eerst de kans om hun bedrijf aan te passen.
Maar in een jaar kan dat, Annemiek?
Nou, het lastige is, en dat gaf Remkes ook aan... dat veel innovaties zijn niet juridisch houdbaar, nog niet.
Nee.
Als dat zo was, want ik weet bijvoorbeeld een innovatie... die tot 90% ammoniak in mest kan kan verminderen. Mm-hmm. Dus dan ben je er.
Ja.
Maar ja, die is nog niet juridisch houdbaar. Dus dat is wat heel lastig is.
Maar daarmee zeg je toch dat het binnen een jaar niet kan?
Op die manier niet. Verplaatsen zou kunnen. Maar dat vind ik binnen een jaar al wel snel.
Ja.
Stoppen zou kunnen. Als die boer wil stoppen, dan zal dat zeker binnen een jaar kunnen. Maar verplicht uitkopen. Ja, iedereen roept dat wel heel hard. Maar als je gaat protesteren, ben je zo meer dan 5 jaar verder. Dus ja, dat gaat ze in elk geval niet lukken.
Maar wat is er mis met heel genereus uitkopen? Wat is daar mis met?
Ja, het moet wel genereus zijn, hè?
Nou, maar dat, dat heeft hij toch gezegd hier?
Ja, maar die aanbiedingen die zijn er nog niet echt geweest, toch, hè?
Nee.
Die zijn er wel geweest, maar niet in de mate misschien. Jij was niet tevreden. Ik had het toen over 2,5 miljoen de vorige keer. En toen zei je, maar het is
een gemiddeld rundveebedrijf in Nederland kost 3,5 miljoen. Ja. Dus als een overheid met 2,5 miljoen aankomt zetten, dan denk ik niet dat er een boer is.
Maar als ze met 4 aankomen zetten, dan wordt het een ander verhaal, denk ik.
Ik weet het niet. Als ik op een plek zat waar ik wist dat ik verplicht uitgekocht moest worden, zou ik eerst beginnen te denken aan 3 keer de waarde, denk ik. Ja, toch?
Nou, ga nou een slaatje uitslaan.
Ja, dat lijkt me weer een beetje te gek.
Ik bedoel, ik heb een stage gelopen in Amerika. En daar zaten wel boeren die werden uitgekocht voor 10 keer de waarde. Want,
10 keer?
Ja, want in Amerika kun je niet oneigend worden. Dus als de staat op een gegeven moment een weg wil aanleggen over jouw land heen, ja, dan moeten ze gewoon betalen wat
dat
je vraagt als ze je weg...
Is dat niet wat voor die Yvonne Jaspers in plaats van Boer zoekt vrouw, boer wordt uitgekocht? Dat ze zo'n programma gaat beginnen.
Maar wij denken toch steeds dat die boeren niet willen verkopen omdat ze zo gehecht zijn aan die grond en aan de bedrijven en aan de traditie en van generatie op generatie en zo. Maar jij zegt, koop hem maar uit als je me 3 keer de prijs geeft.
Als ze bij mij kwamen en mij 3 keer de prijs van mijn boerderij boden, dan ging ik toch even nadenken, denk ik.
Kijk, zo cynisch is het. Hè?
Maar Wilfred, het is toch zo, als we het even sec en nuchter bekijken, hè, dat we geterroriseerd worden door een opgefokte natuurfreak uit Nijmegen, die wat juridische kennis heeft en die bang is dat er twee bloemsoorten verdwijnen uit Nederland.
Dat is niet helemaal waar, want je hebt gisteren ook gehoord van Remkes dat het wel serieus een probleem is.
Ja, maar dat verhaal moet Remkes vertellen, want die man is door de rechter in het gelijk gesteld.
Precies.
Maar iedereen die buigt zijn hoofd daarvoor. Maar het is gewoon die vervelende vent, hoe heet hij ook weer?
Vollenbroek.
En die man die heeft er verstand van en juridische kennis. En die heeft gewoon een procedure gestart. En die heeft hij gewonnen. Ja. En heel Nederland leidt daaronder, onder die gek.
Maar wat Remkes zei, hij zei, we zijn aan het einde van onze juridische mogelijkheden.
Ja.
Dat is gewoon, daar zijn we in terechtgekomen.
Maar zo'n uitspraak komt er toch niet als het niet aanleiding is om het toe te keuren?
Je hebt de Europese wetgeving, daar is het aan getoetst waarschijnlijk, weet je wel. Er staat wel wat in, maar Nederland was het enige land wat gewoon met stikstof bezig was. We wisten hoeveel er was. Die andere landen hebben er nooit naar omgekeken. Die hadden het probleem ook niet.
Die
ik vind het echt
niet
gek voor woorden, hoor. Dat zoveel geld moet kosten en zoveel mensen in de stress alleen om die idioot. Geef die idioot de patiënten dat die ergens naartoe gaan. Laat hem verplaatsen naar de Noordoostpolder.
Ik zit morgen met jouw vriend bij van D66 bij BNR. Tjeerd, ik moet nog de groeten doen of moet ik nog iets zeggen namens jou?
Dat vind ik zo'n klootzak.
Ja, nee, dat zal ik hem even doorgeven dan. Maar goed,
die woont daar in een dorp in Friesland.
Ja.
Nou, ik denk dat dorp hem finaal uitkotst, hè?
Dat denk jij?
Ja, dat weet ik bijna wel zeker, ja.
Ik begreep dat hij ook wel eens spandoeken in de tuin heeft gehad en zulke dingen.
Ja, die heb ik zelf opgehangen.
Maar ondertussen zwemt half Pakistan door het land. En hebben wij met enorme droogte te maken. Er gebeurt wel iets met het klimaat. We moeten toch iets gaan doen met z'n allen? Of zit je nou...
Maar dat is niet de stikstof, hè?
Ik bedoel, met z'n allen moeten we toch alles een beetje bewuster gaan doen.
Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Maar stikstof heeft niks met klimaat te maken. Die fout zie ik steeds meer ook op social media voorbij komen. Dat de hele natuur eraan gaat en de klimaat verandert. En alles wordt erbij gesleept. Ja. Maar Remkes legde het gisteren heel goed uit. Het gaat om een aantal planten die in zo'n Natura 2000 gebied staan, niet tegen stikstof kunnen. En daarom zit nu het land op slot.
Te gek voor woorden. Ja, ze moeten die plantjes eens op een rij zetten. Ja. En dan iedere Nederlander laat ze zeggen van, vind je het ergens als die planten verdwijnen? Dan, ik denk dat ze zeggen, is dat geen onkruid?
Nou ja, maar kijk, wat Remkes ook zei, is ze moeten gaan bouwen. Hè? En ze willen gewoon die boeren weg hebben omdat ze willen bouwen. En waarom willen ze bouwen? Omdat we overbevolkt zijn. Waarom zijn we overbevolkt? Omdat er veel te veel mensen het land binnenkomen. Dat is allemaal 1-op-1. Maar ze doen het onder het mom van, de natuur gaat eraan en zo. De natuur gaat er helemaal niet aan. Maar ze hebben die ruimtes nodig om daar
huizen te zeggen. Dat is toch...
Maar Wilfred, het is goed voor de bomen, hè? Stikstof. Daar groeit het beter van.
Als het te veel is, niet natuurlijk.
Het gras groeit beter ook. En er zijn een paar plantjes die zijn er de dupe van. So what?
Ja, maar ik wil ik de stelligheid waarmee jullie dit durven te zeggen. Dat zou ik me niet durven aan.
Nee, maar dan komt omdat jij een stuk jonger bent. Ja, nee, jij komt net kijken in deze boze wereld.
Ja, daarom zitten we hier.
Ja, nee, maar het feit dat jullie ook die stelligheid er zo in durven te gooien op basis.
Dus jij zegt, het gaat niet om het stikstof, maar om het bouwen.
Uiteindelijk komen we...
Gaat het om het bouwen?
We komen ruimte...
Dan mogen ze haar best 3 keer de prijs geven.
Ja, kijk, we zijn aan het overbevolkt, dit land. En er komen steeds meer mensen bij. En er zitten nu al mensen op cruiseschepen en zo. Hè? En mensen die al 10 jaar...
Zonder vaarbewijs, hè?
Dat wel. En zonder casino.
Ja, het is levensgevaarlijk. Ja.
Nee, maar serieus. Dus dat heeft Rutte ook letterlijk gezegd. We moeten weilanden leegtrekken. Nou, dat gebeurt nu. En er is natuurlijk onder die mensen als Geert de Groot en ander bij D66 en zo, is natuurlijk de gedachte, waarom hebben we boeren nodig? Want waarom hebben we vlees nodig? Waarom eten mensen vlees? Hmm. Weet je wel, dat zijn mensen die zijn tegen vlees eten.
Als vleeseter, een heel ideologisch verhaal. Als vleeseter zou jij eigenlijk er tegen moeten zijn. Ja.
Is dat zo, ja?
Ja, ja. Kijk, ik eet geen vlees, dus er zit mij
Jij eet helemaal niet.
Nee, maar jij rookt de hele dag door, dat is natuurlijk ook.
Ja, jij eet twee bruine boterhammen.
Ja.
Ja, maar wij komen
dan blijf je wel heel scherp en dan zit je helemaal in de stikstof.
Ja, maar wij komen hier natuurlijk nooit uit, hè? Want ik bedoel... Er zijn
maar D66 is groot geworden en die hebben een obsessie met z'n allen. En dat is stikstof. Stikstof is het belangrijkste wat Nederland heeft op het ogenblik. En als we het niet doen, als we niet ingrijpen, dan houdt Nederland op te bestaan. Gelul. 25 jaar geleden, 70% meer stikstof. En de natuur stond er toen goed bij en nu nog.
Ja. Al dus professor dokter Johan Derks. Ja. Nee, dit blijft.
En jij bent
nou, niet
mee
professor dokter, maar gewoon een Nederlander met een nuchter verstand.
Maar waar niet dan?
Wat zeg je?
Waar niet?
Nou, dat herinner ik me niet eens goed waar hij niet gelijk heeft.
Oh nee, maar omdat je cijfer.
Nou, die 70%, dat weet ik niet zeker. Maar
Oké.
Ik weet wel dat Nederland er... En dat, als je wetenschappers leest en volgt en zo, die wat dissident geluid hierop hebben, die zeggen dat ook. Het ligt er gewoon goed bij verder. Alleen het is een keuze die je maakt. Wat voor natuur, daar gaat het om. Wat voor natuur wil je in Nederland? Wil je de natuur van 200 jaar terug, want dat willen ze nu? Of wil je de natuur die er nu is en die ook is ontstaan door die stikstof?
De uitslag is binnen, jongens, van de televisiering.
Vertel.
Wat denken jullie?
Bevertjes.
Johan?
Ik denk die twee jongens op zondagavond.
Klopt. Even tot hier heeft het gewonnen.
Ah, okay.
Ja.
Dan hebben ze niet gestemd. Dan hebben ze als organisatie dat aan die twee jongens gegeven. Die hadden het beste programma. Want als de stemmen geteld waren, het is net als met Omzicht bij de CDA, ja, dan hadden de Bevers gewonnen.
Die hebben gewoon de meeste stemmen, denk jij?
Ja, maar die twee jongens hebben niet een publiek, een doelgroep die nerveus gaat zitten stemmen.
Kijk, 1,5 miljoen, 2 miljoen mensen naar. Dus ik neem toch aan dat er... Maar goed, maar hoe was het bij ons destijds dan? Dat is gewoon helemaal één op één eerlijk geweest, toch? Of denk je dat?
Nou, ze hadden allemaal een bloedhekel aan ons en ze hebben toch die prijs aan ons gegeven. Dus dat zal best eerlijk gegaan
zijn. Dat moet dan eerlijk zijn gegaan. Dus eigenlijk zeg je, John zou een onderzoek moeten instellen.
Nee hoor. John moet blij zijn dat hij met de eerste 3 is. En ik heb hier heel erg vrede mee, want het was wel het leukste programma.
Ja, dit was toch een fantastische avond. Hè? Dan denk je nog veel met smart aan terug, toch? Met dat jasje wat je aan had, hè? Je grasjasje, hè? Een zoen voor mij. Het was vanavond, toch?
Ja, ik heb er 3 weken niet gewassen toen.
Nee. Ja, voor de mensen die het gemist hebben ooit, wat een hoogtepunt.
De winnaar is met 37% van de stemmen... Voetbal in...
Yes! Yes!
Zinnige week.
Jij was heel blij mee, hè?
Ja, we hebben hem!
Nou, volgend jaar weer, denk ik dan, hè?
Toen zat ook dat hele carré vol met engnekken. En die hadden de tering in toen.
Ja, nou, je dacht dat het shot. Ik kan me herinneren dat volgens mij voor de Voice was de hele Hermitage afgeruimd.
Ja, ja, die hadden het buffet al klaarstaan.
Alles stond klaar. Champagne stond koud. Daarover gesproken trouwens, ook als woordvoerder van John de Mol, maar ook voor Johnny zelf. Mooi het nieuws natuurlijk dat hij vandaag te horen heeft gekregen.
Nou, ik treed in herhaling. Je weet, ik heb een hekel aan om me gelijk te halen. Maar ik heb hier al wel 5 keer gezegd, als de mensen zaten die op Johnny de Mol zaten te schelden en af te geven, dat senior de Mol, die is gechanteerd door die Augeboen. Ja. Die heeft gewoon een brief gekregen. Wij hebben contacten met iemand en die is mishandeld door jouw zoon. En als je een x-bedrag, een paar ton overmaakt, dan zeggen wij daar niks van. Als John dat gedaan had, dat had hij best kunnen doen, had hij een hele hoop ellende bespaard, maar met de kans dat die gozer natuurlijk terugkwam. Mm-hmm. En dat heeft hij niet gedaan. Die is naar de politie gegaan.
Afdreiging.
Chantage. En toen zijn die gasten doorgegaan. En toen hebben ze allemaal trucs. Hebben ze dat meisje laten bellen met Johnny en zo. En de druk op Johnny, die natuurlijk een beetje een wild verleden heeft... Die werd zo groot dat hij eigenlijk van tv moest. Dat was niet meer houdbaar. Maar ik dacht er van vandaag nog aan die ellende. Kijk, ik ben een ervaringsdeskundige. Hè? Ik ben nog even getrouwd geweest met een borderliner. En dan kom je in situaties dat je wel eens je af moet weren... je gewoon moet verdedigen. En dan wordt er geduwd en getrokken. En dat is waarschijnlijk in die relatie ook zo geweest. Maar er is nooit iets bewezen. En het is echt minder waardig wat die meneer Augeboen geflikt heeft... om op deze wijze geld bij de familie De Mol weg te halen... met valse voorwenselen. Hetzelfde doet hij nou met die advocaat Dijkstra...
Bas Dijkstra, ja.
Bas Dijkstra, ja. Daar heeft hij een brief naar gestuurd... of hij even wil verklaren dat er een collega van hem is... die overschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. En hij is op internet bezig met Rutte. Daar heeft hij vroeger ergens mee samengewerkt. Ja. En die is nu een heel bolwerk op aan het zetten om Rutte te liquideren. En ik denk... Wat is dit voor een gekje? Bij KPMG hebben ze hem eruit getrapt. En toen eiste hij...
Ze zijn wel weer liquideren, maar ga door, ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Maar dat afscheid mag toch even afscheid nemen van.
Ja.
Elimineren.
Ja.
Maar bij KPMG eiste hij een waanzinnig bedrag. Maar het is natuurlijk wel prachtig dat Johnny geseponeerd is... maar dat die rechter wel gezegd heeft... maar die meneer gaan we wel vervolgen.
Ja,
echt een hele goede beslissing.
Ja. Ja, het is onstuimig geweest, dat hebben jullie ook aan tafel gezegd. Dat zal het nodige gebeurd zijn. Dat
had hij zelf gezegd?
Ja, had hij zelf ook aangegeven. Ja. Maar het was onvoldoende bewezen en uiteindelijk is het nu...
Maar ik denk dat er heel veel mensen in Nederland zijn... die wel een onstuimige relatie gehad hebben. En dat is heel vervelend. En ja, dan gebeurt
Mick,
er wel eens
ook,
wat.
Wiert?
Ik ken ook wel mannen die in dat soort situaties... althans in hele onstuimige relaties zijn geweest. Nou, ook wel. Nou, niet op die manier. Nee. Maar die verhalen... En het vaak zijn die mannen dan natuurlijk de klos. Omdat die vrouwen komen naar buiten met een verhaal over die man. Die man die kan zich nou eens niet... Die is al bij voorbaat eigenlijk verdacht en zo. Dat was natuurlijk in dit geval ook wel zo. En dan is het wel mooi dat, zoals in dit geval naar buiten komt... dat er gewoon echt geen bewijs is geleverd. En dat er misschien wel sprake is van smaad en laster natuurlijk.
Ja.
Dus,
maar had die gewoon vanavond toch moeten gaan zitten, half acht? Dames en heren, daar ben ik weer.
Dat vind ik ook.
Had hij gewoon moeten zitten?
Waarom niet?
Ja, had ik ook gedaan. Van, dan gaan we weer.
Jawel, maar ik kan me best voorstellen dat dit voor Johnny een soort ontlading is vandaag.
Nou ja, dan ga je
Want die jongen heeft geweldig onder de stress moeten leven. Hè?
Ja.
En heel Nederland hield ze ermee bezig. Mm. En al die rubrieken en de Angela's van deze wereld... die, als je wat zei, die het altijd in twijfel trokken. Ja, ja, maar, ja,
valt
maar.
Valt ook wel weer snel van je af voor die stress. Wordt nu.
Nou ja,
nu.
Maar de een is er anders in dan de ander. Kijk, ik zou rustig een dag later weer gaan zitten. Maar als Johnny dat niet prettig vindt, moet hij dat niet doen.
Nee, gewoon even zijn tijd nog nemen. En dan op een gegeven moment, wanneer het weer kan, toch?
Ja, joh, lekker maandag gaan zitten.
Ja.
Zijn die andere meiden er ook vanaf?
Is het een onstuimige jongen die nu programma. Het is een rustig ingetogen jongen? Nee? Nou
ja, zeg gewoon helemaal niks.
Blijf het gewoon proberen. Je weet het natuurlijk niet, hè? Ja. Jij ziet wel allemaal mensen huilen, begrijp ik. Allemaal voetballers met name die een huilen uitbarsten.
Dat
hè, de laatste
krijg
dagen.
Je nu, hè? Gisteren die jongen bij de Champions League. Die,
Fofana van Chelsea.
Die verdraait zijn knie en denkt weg WK.
Ja.
Want WK is natuurlijk over vijf weken.
Ja, maar...
Dus je ziet allemaal jongens
dat,
die
dat voelen
die,
ze...
Die nu geblesseerd raken, denken: godverdomme, dan gaan we WK.
Dat is toch verschrikkelijk, man.
Ja. Vijf weken.
Ja,
maar bij al die spelers. Ik bedoel, kijk, Frenkie de Jong en de Pij, daar heb je nog het gevoel bij, die halen, gaan het wel halen.
Die gaan het wel halen.
Maar er zullen ook een aantal spelers zijn die daardoor nu niet gaan halen.
Tuurlijk. Als jij een flinke spierscheuring oploopt nu,
ja,
dan ben je gewoon twee maanden de klos.
Hey, Gary Neville gaat ook die kant op een gegeven moment. Bell TV, volgens mij. Hij gaat Belnet of zie. Hij gaat ook daar voor veel geld. Gaat hij de mensenrechten aan de kaak stellen, heeft hij gezegd. Hij gaat ook voor de tv van Qatar werken.
Ik ben benieuwd, want hij staat als een notoren domoor te boek.
Obein heet het, ja. Ja. Hè, wat wil je zeggen?
Ik zeg, hij staat als een notoren domoor te boek. Twee Nevels, die hebben allebei het buskruid niet uitgevonden.
Nee, maar hij zegt dat hij het gaat doen om de mensenrechten situatie te bespreken.
Dan zal Amnesty International wel souffleur zijn, denk ik.
Ja, maar ik denk niet dat hij dat gaat doen. Wat denk jij zelf?
Nee, die Engelsen zitten zo helemaal niet in elkaar. Ik denk dat heel weinig mensen het lef hebben om daar kritische nood te kraken.
De FIFA heeft nu dat noodfonds wat ze zouden gaan oprichten om eventueel die mensen, de familieleden die met werknemers te hebben gemaakt gehad die overleden zijn, om die te vergoeden. Dat wordt nu al teruggetrokken, hè, door de FIFA. Die gaan dat helemaal niet meer doen.
Ja, maar ook in Nederland wordt er heel makkelijk over die 6500 doden heen gestapt, hoor. Ook die kale baas van de KNVB, die bagatelliseert het al een beetje en zo. En die voetballers hebben er helemaal lak aan. Die maken zich alleen zorgen of ze wel een goed hotel hebben.
Het is allemaal voor de bühne. Laat die elke keer bij het trainingskamp, laat iemand van Amnesty even een verhaaltje vertellen van 10 minuten. En die kan dan maar een boterhammetje krijgen en die gaat weer weg.
Ja, maar ik hoop nog steeds op één voetballer met een geweten die er wel wat van zegt. Ja. Die heeft dan wereldnieuws.
Maar het is toch sowieso absurd. Ik bedoel, maar daar hebben we het ook al vaker over gehad, dat toernooi daar plaats kan vinden. Ja, maar dat staat er helemaal nergens op.
Dat is omdat de officials daar geld voor krijgen. Ja. Zo heeft Poetin in Rusland ook een heel groot toernooi gehad, waar Van Basten nog als clowntje op moest draven om handjes te schudden.
Ja. Maar weet je wat het is? Buiten dat het helemaal niet kan met mensenrechten, is het helemaal geen voetballand.
Nee.
Het is helemaal geen sportland.
En fans kunnen er niet naartoe, want het is veel te duur. Tuurlijk, dus het gaat helemaal
nergens. En milieutechnisch. In de open lucht hebben ze in de stadions airconditioning.
Ja, geen airconditioning, ja.
Ja. Maar ik las ergens, naar een wedstrijd gaan kosten €1.900, heb je nog geen kaartje.
Ja.
Nee, dus de goedkoopste hotelkamer was €4.000. Ja,
dan ben je €3.500, €4.000 kwijt. En dan kan je wedstrijdje zien, dan kan je weer terug.
Dus er zitten zometeen helemaal geen fans op de tribune, joh.
Ja. Nou, Nederland, het Nederlandse legioen, die zal er niet heen gaan. Nee, kijk, als je iemand met een oranje shirtje zit, is het een passertje.
Ja. Weten we dat ook weer?
Ja.
Even het doelpuntje meepakken. Aan wie doet je dit denken? Ik noem al gelijk de naam erbij, dus dan kun je wel een beetje vermoeden wie het is. Hij heet ook namelijk Van Persie, dus het is de zoon. Leuk toch?
Ja, het schijnt een groot talent te zijn.
Ja, Shaquille. Ja, het schijnt echt een hele goede voetbal.
Zo, je doet even zijn vader na.
Ja, daar kwam het op neer. Ja. Die ging wat sneller dan tijdens het WK, dus dan moet je hem wat lang onderweg zien. Maar
Kijk,
dat allemaal. Ja. Biologische landbouw trouwens, is dat wel de oplossing tussendoor, Annemiek? Ik zit er even over na te denken. Maar...
Ja, nou, in het rapport staat dus dat er straks dat er een nieuw kaartje moet komen met verschillende gebieden. Op groen mag helemaal geen landbouw meer. Oranje alleen biologische landbouw. En rood ook gangbare landbouw. Dat lijkt mij zelf persoonlijk nog niet zo'n goed idee.
Oh.
Want...
Johan, nu even opletten. Ja, niet jij, maar die andere die thuis zit, Remkes.
Ja. Nu lift de biologische landbouw die lift eigenlijk mee op de gangbare boeren die er omheen zitten. De ziektedruk op biologische boeren hun grond is niet zo groot, omdat degenen eromheen hun gewasbescherming wel op orde hebben, zeg maar. Dus het is een beetje alsof als een virus in de Bijbel belt, waar niemand gevaccineerd is. Dat krijg je straks ook als je alle boeren, biologische boeren gaat centraliseren om natuurgebieden heen.
Maar Wilfred, laten we nou in godsnaam niet over biologische landbouw praten. Dat is namelijk hartstikke duur in de verkoop. Er is geen hond in Nederland die biologische producten kan kopen.
Nee, maar als dit
nou,
er wel in staat...
En daarbij, voor biologische landbouw is 7 keer zoveel grond nodig om hetzelfde producten te verbouwen. Dus als jij een biologische prei eet, dan zouden er ook 6 van verbouwd kunnen zijn.
Maar dus nu hoor ik al dat met die piekbelasters is niet zo'n heel goed idee. Dat met die biologische landbouw is niet zo'n heel goed idee. Wat is er dan wel precies goed aan dit rapport tot nu toe?
Ik was heel blij dat de kritische depositiewaarde, die wil hij zo snel mogelijk uit de wet hebben, zodra er een betere meetmethode is.
Maar dat moet er eerst wel komen dan.
De landbouw heeft al ideeën, dus ik denk dat het goed komt. Innovaties vond hij op lange termijn een goed idee, zodra die juridisch houdbaar zouden zijn. De eerste stikstof die vrijkomt, die zijn voor de pasmelders. Dat is ook heel belangrijk, want pasmelders zijn boeren die hebben op dat moment een vergunning gekregen. En die vergunning die bleek bij het afschieten van de pas niet meer geldig, waardoor die boeren nu zonder vergunning zitten. Ze hebben een vergunning aangevraagd, de spelregels zijn veranderd en ze hebben nu geen vergunning meer.
Het wordt dus dan een hele ingewikkelde periode waar we tegemoet gaan aan de
snap je het een beetje?
Maar ik snap het wel,
Er is wel één pre, vind ik. Remkes heeft gezegd van dat 2030 houden we in stand. Maar dat is niet heilig. Hè? In 25 en 28, we moeten nu beginnen. Maar in 25 en 28, dan hebben we eventjes gelegenheid te kijken hoe ver we zijn. En dan moet het maar wat langer duren. Daardoor hebben boeren wel wat meer adem.
We gaan het allemaal bekijken. Ik zag Piet Araban nog staan glimmen. Ondertussen, waarom zien wij zo weinig van die oorlog? We hebben ook oorlog gezien waar CNN gewoon de hele tijd met camera's bovenop zat. Maar dat valt nu wel een beetje tegen allemaal.
Ja, ze komen niet. Ik had het met Hans-Jaap Melis gelaten over. Die zei ook, je komt gewoon niet bij dat front.
Nee.
Ook via Oekraïne niet, zou je tegen. Hij zegt, ze buitengewoon onvriendelijk trouwens ook. En in de jaren 90 heb ik oorlogsverslaggeving gedaan. Nou, je kon gewoon met die mensen mee. Gewoon, je ging naar het front en dan kon je er rondkijken en zo. In Rusland en Tsjetsjenië.
Stond je er gewoon tussen dan?
Ja, je kon of met de rebellen mee, dus met die Tsjetsjenen, of je ging met de Russen mee, dus van de andere kant. Maar dat is nu onmogelijk. Dus het gekke is, we zien dan wel beelden uit bevrijde gebieden en zo. En er wordt weer een persreis georganiseerd. Dan gaan die journalisten daar weer in die dorpjes rondlopen en zo. Maar je ziet eigenlijk zelden beelden van dat je bij die artillerie. Maar het is natuurlijk ook een artillerieoorlog. Hmm. Dus je staat dan bij zo'n geschut en die schuurt dan die granaten af. Ja, dan kijk je wel, dan komt dan daar ergens het. Weet je, het
is niet achteraan echt, te lopen is ook geen optie.
Achteraan rennen, dat gaat niet snel genoeg. Dus het is niet echt. Een stadsoorlog of zo, waar je twee partijen vlakbij elkaar hebt. Zoals destijds in Grozny bijvoorbeeld. De Russen en Tsjetsjenen zaten gewoon tegenover elkaar bijna. Hè. En dat heb je nu.
Maar wat weten wij nou wel of niet klopt dan? Dat gaat dan weer over de sneuvelbereidheid van de Russen? Of die dan een beetje.
Nou, we weten heel veel niet. En heel veel is ook wel gekleurd, ook aan westerse informatie. Hmm. Ook wat uit die regio's komt waar dan die referenda zijn gehouden en zo. Want als daar dan iets vandaan komt, bijvoorbeeld, daar zitten dan ook wel wat westerse propagandisten, zeg maar, die zichzelf journalist noemen, die zitten daar dan en die laten dan beelden zien van, ja, kijk, hier is niks aan de hand, die referenda, dat is allemaal helemaal tof verlopen en zo. En dat klopt natuurlijk ook niet. Nee. Dus je moet het heel goed wegen. Dus je moet heel goed die twee partijen tegenover elkaar zetten en weten wat de belangen zijn. En maar hopen dat uiteindelijk dat je uiteindelijk toch de juiste informatie.
Maar wat is de tussenstand? Als je nu objectief probeert te zijn?
Nou, volgens mij is de tussenstand zo dat Oekraïne inderdaad behoorlijk wat vorderingen maakt op dat slagveld. En dat de Russen erg gedemoraliseerd zijn. Dat zie je ook wel in bepaalde filmpjes en zo. Maar dat de Oekraïners dit niet kunnen winnen als ze niet nog zwaardere wapens krijgen van ons. Daar vragen ze ook steeds om. Zodat ze die troepen ook, of die Russen achter hun front kunnen raken. En dat het uiteindelijk, maar ja, dat heb ik hier al helemaal in het begin gezegd. Misschien wel gaat uitlopen uiteindelijk toch op een frozen conflict. Dus dat die stellingen ergens gewoon stoppen. En dat je dan maar moet hopen dat er gepraat gaat worden.
Die gaan nooit met elkaar aan tafel, die twee, denk ik.
Nee, dat heeft Zelensky ook gezegd. Hij wil niet met Poetin praten. En ja, Poetin die wil alleen maar de overwinning, wat hij zegt. En anders zit hij het. Hij behoudt zich het recht voor om alle wapens in te zetten die ze hebben. Dus dat moeten we dan nog maar zien.
Maar hoeveel is dat nog? Ik bedoel, je gaat het over nucleaire wapens praten, dan neem ik aan. Maar...
Ja, dan spreekt hij uiteindelijk ook over nucleaire wapens. Maar als je nu ziet, daar hebben we ook filmpjes van, hè, van hoe die troepen gedemoraliseerd zijn. En dat sommige troepenonderdelen gewoon op het punt van muiten staan. Hè?
Ja.
Dat ze zeggen, luister eens, we hebben wapens uit de 70, 80 jaren. We hebben geen voedsel, dan moeten we zelf koken. Kijk, hier geven ze zich over. Dit is een filmpje waarin ze zich overgeven. Dus de moraal van die Russische troepen is waardeloos. En die van de Oekraïnse troepen is natuurlijk enorm goed.
Ja.
Die blijven wel doorvechten, hoor, die Oekraïners. Te meer omdat ze dus allemaal wapens van ons krijgen. En ik las ook een stuk dat er wel degelijk ook Amerikaanse troepen daar al. Special forces ook zijn om die Oekraïners te helpen. Dus op het slagveld en zo. Dus ja, Zelensky heeft geen haast om het te stoppen.
Hoe kan je dan een oorlog beginnen als je eigenlijk helemaal niet goed voorzien bent? Het was de overmoed van, we gaan er even naar binnen, het is klaar. Dat is het idee.
Ja, Poetin dacht van, ik heb nu jarenlang dat leger gemoderniseerd. Ik heb er krankzinnig veel geld in gestopt. Ze hebben goed gepresteerd in Syrië. Maar het waren dan weer andere troepen dan deze reguliere troepen. Hmm. En hij had nooit verwacht dat in de tussentijd het Westen die Oekraïnse troepen zo goed had getraind.
En wat jij net zegt, dat de Amerikanen rondlopen, is toch best wel raar? Of...
Ja, dat vind ik. Ik vind het heel logisch, omdat al die informatie die Oekraïners krijgen, dat komt natuurlijk ook van ons. Hmm. En ze vechten al met westerse wapens. Dus dat daar ook westerse adviseurs en zeg maar trainers zijn, dat is niet verbazingwekkend. Als er groepjes special forces zouden zijn, is het ook niet. Want die zijn eigenlijk altijd op een slagveld. Fransen, Amerikanen, Britten zijn ook in Syrië. Weet je. Ze zijn er altijd aanwezig om daar in ieder geval onze belangen te verdedigen en ook te helpen, de partij te helpen die met hen vecht, zeg maar. En vergeet niet, dat moeten mensen wel goed begrijpen, Oekraïne is gewoon het leger van de NAVO is nu eigenlijk het Oekraïnse leger. He, die vechten voor ons, daarom vinden de Amerikanen dit ook zo geweldig. Want die denken, ja, we hoeven niks te doen. We hoeven ze alleen maar wapens te geven en zij vechten wel. Hmm. En zij putten die Poetin wel uit.
Ja, apart verhaal allemaal dit.
Heel tragisch verhaal.
Nou ja, ik zit er even over na te denken. Of dat nou allemaal klopt wat je vertelt, want dat weet je dan 100% zeker. Jij moet ook een beetje toch uit de lucht pakken van wat er voorbij komt aan info. Of...
Ja, maar dit kwam wel van echt... Het was een Amerikaans stuk en het kwam echt uit de kringen van de veiligheidsdiensten. En vergeet niet dat de Amerikaanse CIA en zo... die zijn al vanaf 2014 daar aanwezig in de Oekraïne. Ja. En Stoltenberg, de baas van de NAVO, heeft ook letterlijk gezegd... sinds 2014 trainen wij de Oekraïners al. Dus we trainen ze om het niveau van onze legers te bereiken. Nou, dat zie je, want ze vechten ontzettend goed, veel beter dan de Russen. Dus het heeft ook gewoon effect.
Maar denk jij wie het dat er een in interne opstand kan ontstaan in Rusland... Nou, want dat... als je je kop buiten de deur steekt, dan ga je naar Siberië.
Ja, maar daarom was ik zo verbaasd over die filmpjes met die soldaten die daar... Dat was in Belgorod of zo en in Omsk ook. Die waren eigenlijk ongeveer aan het muiten. En in Rusland is het zo dat opstanden beginnen altijd bij het leger. He, in 1905, in 1917 waren er Russische revoluties. En altijd was waren er ook legereenheden bij betrokken. Die gingen rebelleren. En als die legereenheden gaan rebelleren... en er komt ook onder die burgerij in Rusland... een soort van mobilisering, zeg maar. Ja, dan zou het best wel kunnen dat dat tot een opstand lijkt. Te meer ook, omdat je wat je ook ziet in de regio's daar... in de etnische regio's en zo... dat die etnische groepen zich beginnen te verzetten. Want die denken, ja, die Poetin, die put... die mobiliseert vooral onze jongens, hè. Buryatten en Kalmukken en weet ik veel wat.
En arme mensen, hè?
Arme mensen en... Ja, als...
Zoals de Amerikanen de zwarte naar Vietnam stuurden.
Ja, ja, zo was, zo ging dat inderdaad. Ja. Ja. Dus ik heb daar gewoond en ik vind die Russen ook altijd wel heel erg leidzaam, moet ik zeggen. Maar als het leger, als er binnen het leger iets gebeurt, dan kan het zomaar ontploffen. Ja, dat denk ik wel.
Maar eten is er ook bijna niet, zeker voor die troepen niet. Die hebben er ook heel veel problemen mee. Laat staan ze hotdogs kunnen hebben. Wist je dat de kippenvlees in een hotdog zat of niet?
Ja.
Wist je dat?
Dat hoorde ik gisteren.
En vegetarische hotdogs heb je ook natuurlijk. Maar dat fragment, heb je dat gezien van Lang Leven de Liefde?
Ja.
Nou, die dame weet niet precies hoe dat zit met vlees en kip en dat soort zaken.
Is kip vlees of niet?
Ja, natuurlijk.
Ja, het is vlees, maar het valt onder kip. Je hebt toch kip, vis, vlees?
Nou ja, ik ken vlees en vis.
Ja, maar kip is ook een categorie.
Maar dat is toch gewoon vlees of niet?
Nee, je hebt vlees, vis, kip, vegen. Kip is een eigen categorie.
Ik denk, alles wat boven water leeft, dat is vlees. Alles wat eronder zit, dat is vis.
Maar een krab, dat leeft ook buiten de zee. Vind je dat ook vlees?
Ja.
Maar krab is toch vis?
Nee. Krab is geen vis.
Echt wel?
Ik geef het ook niet.
Maar dat is onderdeel van een vis. Toch niet van een dier. Een krab is geen dier.
Je kunt ook gewoon lekker gaan neuken, joh. Dan hoef je niks tegen elkaar te zeggen. Nee. Dat is toch ook lekker? Ja. Hoef je niet bezig te houden met of een vis of kippers, joh. Ja, maakt niet uit.
Maar ik ben altijd wel jaloers op die mensen, stelletjes... die op de bank dan goede gesprekken hebben.
Ja. Nee. Heb jij nooit in je leven gehad een goed gesprek op de bank?
Dan moet ik heel goed nadenken.
Ik merk het aan je, ja.
Enige tijd geleden, denk ik, ja.
Zo. Ja.
Maar ja, dit programma neemt in beslag. Ik ben altijd onderweg,
niet.
Hè?
Nee, dat is waar. Dat lukt jou niet. Kan hij een beetje praten, die gozer?
Ik voel hem aan,
ook. Ja? Nee? Ook niet. Nou. Jij zit ook eenmaal in een speciale film, zag ik laatst, toch? Voor reclame of zo? Wat
ja,
is dat
ik
precies?
Zit in een film van Friesland Campina.
Ja. Ja.
Van wat?
Van Friesland Campina.
Oh, ja.
Die hebben een...
En wat schrijft dat?
Ja, het is mijn coöperatie. Dus ja, nee, ik heb hetzelfde gekregen als andere boeren die voor mij de coöperatie
niks
werken.
Zeggen.
Maar wat is het idee achter die film precies dan?
Een toekomstvisie van Friesland Campina te laten zien. Friesland Campina bestaat 150 jaar. En het idee van de film is dat er een nieuwe generatie boeren is... die midden in de wereld staat en die toch graag door wil met voedsel produceren.
Zoals jij.
Ja, zoals ik.
Zijn wij onderdeel van het probleem? Of onderdeel van de oplossing? Hoe zorgen we dat we in balans blijven werken met de natuur? Want we zijn er zo afhankelijk van. Het is best eng om los te laten hoe je jezelf altijd hebt gezien. Maar het zal wel moeten. Want ik besef nu dat wat ik van jou geërfd heb... niet het recht is om boer te zijn, maar de verantwoordelijkheid voor een klein stukje van deze wereld.
Zo, die is met gevoel gemaakt. Je bent overal geweest, begrijp ik. Dubai en...
Dubai en Bangkok.
Zo.
Thailand, Thailand.
Annemie Koekoek, dames en heren. Ja.
Ik hoorde wel dat Klaver gisteren op tv, maar toen wist hij dat hij in beeld was. Dus dan weet je nooit of hij dan de waarheid zegt. Maar die zei wel van Nederland heeft de boeren hard nodig.
Dat heeft hij ook gezegd.
Ja, dat zei hij gisteren, ja. Want ik zat verbaasd te kijken naar onze boerin uit Deventer, die ook juichend met het rapport liep te zwabberen. Ik denk, nou, de laatste die moet juichen ben jij.
Ja.
Ja, ja, raar, hè?
Ja.
Ja, Remkes benoemt even dat er inderdaad sprake is van een kloof tussen Randstad en platteland en zo. Dat de boeren gerechtvaardigde problemen hebben, de mensen op het platteland ook. En klaar is Kees, hè? Dan staat Caroline alweer te zwaaien met het rapport. Ze zijn dus met heel weinig
tevreden
kennelijk.
Ja. Even wat dingen die zomaar voorbij kwamen. Ik zag dat informatie over die Julio Poch, mag de Tweede Kamer niet inkijken. Hè? Dat wordt tegengehouden door Jesse Gules nou. Omdat er bepaalde mensen beschadigd zou kunnen raken als alle informatie dan van de buiten.
De Nederlandse staat, verschillende mensen hebben daar waarschijnlijk een hele kwalijke rol gespeeld. Want die man is een geweldig oor aangenaaid.
Ja.
Dankzij, hij is verraden door andere mensen van de KLM, waar die een keer met een borreltje op heeft zitten brallen. En die man heeft ook 7 of 8
jaar. Het was toch een soort uitwisseling voor de vader van Maxima, dat die dan niet vervolgd zou worden enzovoort. Dat was toch het verhaal erachter?
Oeh, dat weet ik niet.
Dat werd er toen toch gesuggereerd?
Nee, want die Poch was veel later dan de vader van Maxima.
Nee, maar de situatie was dat hij op een gegeven moment dan zou de situatie uitgezocht gaan worden. Volgens mij is dat een soort uitwisseling geweest, toch?
Dat weet ik niet zeker. Dus dat kan me beter
overstellen. Het verhaal dat de koninklijke familie erbij betrokken was, is een verhaal dat er heel sterk rondgaat.
Ja, dat is natuurlijk het gerucht dat steeds rondgaat.
Ja.
Daarom is dit soort dingen is natuurlijk ook niet bevorderlijk, want dan voed je de geruchten en de speculaties.
Zeggen, dan kun je toch beter naar binnen brengen?
Tuurlijk, moet je open kaart spelen.
Ja, maar ik vind, je moet altijd open kaart spelen. Ik vind dat mensen die daar zitten om ons te vertegenwoordigen, die moeten overal inzage in hebben. Want nu gaat iedereen vroeten. En dan gaan ze weer via de rechter proberen die spullen te krijgen en zo.
Ja. Nou, Jesse Gules had er dan zelf naar gekeken. Die zei dat te veel mensen beschadigd zouden raken. Over beschadigd gesproken.
Dan zullen het wel VVD'ers zijn.
Maar waarom bepaalt zij dat ook?
Ja,
zij is minister van de...
Dat snap ik, maar gaat zij over wie wel of niet beschadigd mogen worden?
Ja, nou ja.
Dat belangen staan er tegenover.
Dat was de conclusie. Bepaalde gedeelten uit het rapport zouden eventueel nog naar de Kamer mogen.
Jawel, maar ik zou als Kamerlid geen rapport aanvaarden met al die zwarte strepen wat je altijd ziet. Want dan word je als een kleine jongen behandeld. Maar zij moet niet bepalen wie er eventueel beschadigd wordt. Want die mensen die dan eventueel beschadigd worden, die hebben waarschijnlijk zich misdragen.
En dan Frank Weerwind nog, jouw favoriete minister. Ja, die maakte niet zo'n hele lekkere opmerking gisteren. Met mensen die levenslang zijn. Ga er maar aan wennen dat die eerder vrij gaan komen.
Ja, zeker niet voor de nabestaanden, man.
Hoe kan je dat nou roepen?
Omdat Frank Weerwind een hele keurige man is in een net pak. Maar die zit op een ministerspost precies om dezelfde reden waarom Davids op de bank bij Oranje zit.
Dat denk jij echt?
Ja, omdat hij een kleurtje heeft natuurlijk. Ja,
de man heeft toch wel capaciteit?
Nee, Henk Vreese zat er, toen moest Davids te vervangen worden, want die is ook zwart. En al die blanke mensen, dan moest naast die mevrouw van jaar 1 of zo, hoe heet die club, Simons, moest er nog een zwarte man bij. Nou, hij is ongevaarlijk, hij kan niet eens een landbouwtentoonstelling organiseren, dus je hebt geen last van hem. Hij heeft een mooi pak aan en hij spreekt met 2 woorden.
Ja, ze zit bij 1, is ze, maar vaak is het uit elkaar. Maar,
bijeen.
Ja, maar soms is het bijeen. Gaat helemaal mis er in Amsterdam. Al iedereen heeft ruzie met bijeen daar, onderling.
Racisme.
Ja, vind je gek.
Vechten elkaar
al die
de tent
kerels
uit.
Zijn er ook bij haar weggelopen.
Ja, ik weet niet of het alleen met haar te maken heeft met die hele partij te maken. Daar is dan ook weer...
Nee, maar zij is toch de partij?
Nee, in Amsterdam niet. Dat is weer een eigen partijgedeelte.
Maar het mooie is, ze betichten elkaar van racisme.
Ja.
Dus binnen die partij die antiracistisch is. Dat is wel heel ironisch natuurlijk.
Bijna niet meer te volgen. Ja. En wij proberen er een soort touw aan te hangen, maar dat lukt niet altijd. En helemaal niet uit de brievenbus. Tot zo, na de reclame. Dag. De laatste deel van vandaag is wij. Johan Derksen, Wie het Duk, René van der Gijp en Annemie Koekoek. En ja, hij heeft het net ook nog geprobeerd in de reclame. Maar je wil echt niks zeggen, hè?
Nee.
Als het graf.
Ik zeg niks. Ik werd al gechanteerd in de reclame.
Echt waar?
Als ik niks zei, dan mocht ik hier nooit weer gaan zitten.
Ja, dat zei je wel, Wiert.
Ik
wel
hoop
zeggen.
Niet dat die jongen met de achternaam Nachtegaal heet.
Ja, mijn broertje was altijd op zoek naar mevrouw Klok. Leek hem leuk.
Het is wat, als je zo'n achternaam hebt.
Ik vind het wel leuk.
Ja. Ik hoor zojuist trouwens dat John de Bever in het ei gesprongen is. Dat ze nu met 2 man proberen hem eruit te krijgen. Maar Het schijnt dat hij helemaal van slag is. Dat... het is doorgeschoten.
Ja, ik denk dat de lach van zijn gezicht is inmiddels.
Ja, die lach je er even niet meer op. Ik weet ook niet of hij op 11 december er nog bij gaat zijn nu. Wat denk je? Want die, is natuurlijk, die komt in een soort depressie.
Ah, nee, die wordt morgen wel weer wakker, joh.
Ja?
Jawel.
En dan is hij er gewoon bij.
Jawel. En dan Kees vrolijk hem op. Want Kees is echt het zonnetje in huis, hè, onder alle omstandigheden.
Ja, is dat echt altijd goed gespeeld? Denk je dat dat
Nee, dat is bij Kees niet gespeeld.
Nee, die is zo.
En John is juist een beetje... Die heeft eigenlijk nergens zin in.
Nee.
Nee.
Die heeft geen zin.
Maar Kees jaagt hem op zo'n zaterdagavond door het hele land. Hè?
Ja.
En dan moest hij verleden week na 12 uur nog... waar die asielzoekers zitten, daar helemaal in Noord-Groningen.
Ter Apel, ja?
Nee, in Noord-Groningen, Zoutkamp.
Zoutkamp?
Ja.
Kees is een beetje de homoseksuele Ben van den Burg. Maar blij. En ook gewoon...
Ja.
Maar kun jij nou voorstellen dat toen John Kees leerde kennen... dat Kees verloofd was met een vrouw?
Nee, maar dat was hetzelfde als dat die Martin Meiland... dat was zijn vrouw pas na 12 jaar door dat hij homo was. Mm-hmm. Nou, wij hadden het na 12 seconden al door. Dus die vrouw heeft dat best lang geduurd. Maar dat was natuurlijk met die vrouw van Kees ook. Ja... Als je elke keer in het verkeerde gaatje gepakt... Ja, dan moet je toch een keer gaan denken, er is iets niet goed. Als dat wel lang genoeg duurt.
Ja, maar wat toch wat eerder door. Maar ze wonen nog steeds samen, dat is wel opmerkelijk natuurlijk.
Ja, die twee.
Ja, dat is
ja wel... maar is dat niet een verstandshuwelijk om het geld? Die Meilandjes?
Nee, die vinden elkaar ook nog echt aardig.
Ja, natuurlijk. Kan ik me niet voorstellen.
Nee?
Jawel, tuurlijk wel.
Hartstikke gezellig.
Ik kan me niet voorstellen, daar is vrouw die eng had aardig
natuurlijk ook in. Dit is voor hun natuurlijk ook... Dit hadden ze ook natuurlijk nooit verwacht. Deze populariteit die ze nu hebben. Is natuurlijk ook bizar. Over waar die man komt, moet hij roepen... Goed, wat goed! Die wordt helemaal gek van zichzelf natuurlijk de hele dag. Hè?
Moet ik wel zeggen. Ik zat even na te denken. Als hij wel gewonnen had, had hij natuurlijk de hoofdact willen zijn op 11 december. Dan hadden wij erbij.
Hadden wij weer een probleem. Waren wij figuranten
geweest? Ja, waren wij de figuranten
geweest. Dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Overigens, kijk, de hele wereld, of heel Nederland... die wilde die dikke passer van dat vakantiecentrum.
Peter Gillis. Ja.
Van de buis. Maar laat de mensen zelf kiezen. En er zijn toch weer 600.000-700.000 mensen die trouw naar hem kijken, joh.
Ja.
Kijk, er moeten niet allerlei woke-types over gaan oordelen... of iemand erop of eraf moet. Er zijn zoveel mensen die willen die Gillis zien. Nou, ik hoef er niet naar te kijken, maar gun die mensen dat.
Ja, nou ja, het OM is er nu mee bezig, dus dat zal dan wel weer bekeken worden allemaal, toch? Daar gaat het uiteindelijk om. Trouwens, even goed nieuws voor Louis van Gaal. Ik weet niet of je het meegekregen hebt.
Nee.
Je hebt het niet meegekregen.
Wat hebt hij?
Dat was natuurlijk een doorslaand succes... De film.
Hier in Nederland heeft niemand gekeken.
Nou, maar hij is inmiddels wel verkocht aan België.
Ja.
En aan Duitsland.
Ja.
En volgens mij ook nog aan Spanje. En daar reageren ze... Engeland, hoor ik ook nog. Razend enthousiast op Louis. Een grootheid.
Ja, maar dan draait hij wel in de kleine zaal.
Hele kleine zaaltjes. Ja.
Dat kan toch niet anders?
Ja, nee, maar ze zijn daar... De Netflix-directeur van Duitsland had gezegd... een grootheid, een persoonlijkheid. En we zijn zo blij dat we over deze beelden kunnen beschikken.
En daar was Louis het wel mee eens, denk ik.
Daar was Louis het absoluut mee eens. En het verhaal wil dus dat hij in de komende periode... vooral in Duitsland, Engeland, Spanje en België te vinden is zelf. Want hij gaat natuurlijk in alle theaters gaat hij zitten kijken.
Kijk, maar ze hebben dat gekocht. Zou Louis wereldkampioen worden, is die film goud waard.
Ja. Zo, dat zou wat zijn, zeg. En we worden wereldkampioen, toch? Want het gaat lekker met die internationals.
Maar je moet helemaal niet uitsluiten dat het elftalletje gaat draaien, hoor.
Ja, maar die internationals van Zwier, het gaat toch lekker allemaal, hè? Die staan er goed op, man.
Ja, stonden de ruggengraat van Nederlands elftal stond er niet bij Ajax op het veld afgelopen week. Toen ze die werden.
Het had ook slechter kunnen aflopen.
Iets van 6 internationals of zo, geloof ik. Ja, ik weet het niet, hoor. Ja,
Blind, Berghuis, Pasveer.
Keepertje. Ja.
Maar we kunnen niet zo goed relativeren in Nederland. Hè? Als je die wedstrijd gezien hebt, dan weet je waarom Ajax verloren had. De tegenpartij was gewoon veel beter. Ja. En dan weet ik wel, Ajax en Ajaxide die kunnen slecht verliezen.
6-1, joh.
Maar het is geen nationale ramp, hoor. Ik vind de energieproblemen ernstiger dan dat Ajax een keer een draai om de oren krijgt.
Ja, maar ja, dat kan je als trainer niet zeggen. Dat je daar gaat zitten, dat iemand
vraagt... Maar die mensen die dan oordelen...
Wat vind je van de uitslag?
Die trainer moet eruit.
Die energie een stuk vervelend.
Dat is veel erger.
Ik denk dat je dan een probleem hebt. Dat de raad van commissarissen zeggen... En PSV heeft vanavond de Nederlandse eer hoog gehouden. Wat kon dat Zürich te weinig van trouwens.
Hij stond onderaan.
Ja, die Vertessen speelt in de spits. Ze hebben nu een oplossing. Maar die gast... Kijk, die keeper loopt ook achteruit. Dus dan wil je nog een bal pakken. Dat kan toch helemaal niet? Wat is dit, zeg?
Nee, was niks. Spelers zelf konden eraan.
Het werd 5-1 uiteindelijk. Oh. Ja, maar die konden er echt
maar die is wel van. Echt snel hoor, die jongen.
Ja, ja
die andere is minder, heb ik het idee. Maar die kan zo.
Zo.
Ja.
Dus jouw club, Panamiek, dit, hè? Toch?
Zeker.
Ook niet. Oh, oké. Nee, dat was niet te geloven, deze wedstrijd.
Nee.
Tony Gakpo legde er ook een aantal in. In de tweede helft schiet hij er ook nog eentje prachtig binnen. Maar ja.
Ah, dat had PSV zo, wel even nodig, joh.
Ja, maar ja, die gozer gaat gelijk het bos in.
Ja, maar ja, wel een mooie beweging.
Ja.
Is er helemaal geen publiek?
Nou, dat was verboden voor die wedstrijd. Nee, ik weet het niet. Er waren niet veel mensen op afgekomen. Gasten staan dus ook heel laag, wat René al zegt.
Ja.
Maar dit is wel een mooie, hè? Ja.
Mooi goaltje.
Ja.
Ja, die dingen, die gaat nu toch ook door de mand vallen, die Malaysia.
Zo, ook, vanavond heeft hij, ze hebben mazzel gehad.
Maar hadden wij nou niet allemaal, ook jij, iedereen had toch toen Lyon op een gegeven moment te sprake kwam, dat ik dacht, nou,
ja.
Leuk clubpie.
Ja.
Weet je, kan je, ja.
Voor Malaysia.
Ja, ja, lekker iets boven de middenmoot. Maar toen Manchester kwam, dacht ik ook wel van...
Nou, ja, maar heeft die eerste wedstrijd wel gepresteerd.
Nou, maar hij heeft natuurlijk indruk gemaakt dat hij die Anthony als enige Nederlandse back helemaal uitschakelde in die wedstrijd.
Ja.
En daar heeft Ten Hag natuurlijk bovenop gezeten op dat bankje. Die denkt, die moet ik erbij hebben.
Ja. Zonder Ten Hag had hij er niet gespeeld natuurlijk.
Nee. Nee. Goed, Bayern had het van de week weer mazzel, makkelijk. En afgelopen weekend ook gewonnen. Het feest was groot geweest natuurlijk bij die Oktoberfest. Daar hadden ze niet echt zin in, hè? Maar daar wordt wel feest gevierd. Zie je die filmpjes wel voorbij komen van die Oktoberfest?
Kijk,
als je dan ziet hoe die gasten losgaan, man. Dat is werkelijk niet te geloven. Kijk, dat is een groot feest daar.
Suipen.
Ja.
Dat is gewoon suipen toen je half dood bent.
Helemaal klem daar. Ja.
En ook hele vervelende feesten.
Dat lijkt uit sport.
Wat lekker.
Hele vervelende feesten. Bij S van Meppel ook. Van die lange tafels met bier. En dan verkeerde liedjes. Ja. En
heel veel bierzuipen. Ja.
Morgen zijn we er weer. Eerst met Danny Buijs bij Veronica Offside. Samen met Wim Kieft en natuurlijk een van de meiden. En later hebben wij volgens mij Helen toch weer morgen. En Bas Nijhuis ook, Bas.
Okay. Oh, ja. Team.
En Bas had zijn shirt weggegeven van de week aan een jochie. Was wel heel lief allemaal. Wanneer zie je hem weer, de grote nieuwe...
Zit hij in het publiek?
Wel goed dat je er was, Annemieke. Zeer spraakzaam, zeker over dit soort onderwerpen. En binnenkort weer te bewonderen, hoor, want dat is natuurlijk gewoon chantage van de Telegraaf. Maar zo zouden wij echt nooit zijn. Wiert, ontzettend bedankt. Goed dat je er was.
Dankjewel.
En wij zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.
Vandaag in Site werd mede mogelijk gemaakt door Bed City.